Zijn naam is wonderbaar, Jezus mijn Heer. Ik krijg nu inmiddels een goede bundel aangereikt en ik ga het volgende lied zingen met begeleiding van het orgel. Ik wandel in het licht met Jezus. Wandel in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij. En ik weet me in zijn trouw geborgen, welk een liefdevolle vriend is hij. Ik wandel in het licht met Jezus, en ik luister naar zijn dierbare stem. En niets kan mij van Jezus scheiden, sinds ik wandel in het licht met hem. Ik wandel in het licht met Jezus, mijn ziel is hem gans toegewijd. Met hem verrezen tot nieuw leven, volg mijn heiland tot in eeuwigheid. Ik wandel in het licht met Jezus, en ik luister naar zijn dierbare stem. En niets kan ooit van Jezus scheiden, sinds ik wandel in het licht met hem. Ik wandel in het licht met Jezus, o mocht ik zelf een lichtje zijn. Dat straalt te midden van de wereld, die gebukt gaat onder zorg en pijn. Ik wandel in het licht met Jezus, en ik luister naar zijn dierbare stem. En niets kan mij van Jezus scheiden, sinds ik wandel in het licht met hem. Broeder, zuster, ik wil graag een gedeelte met u lezen uit de tweede brief van Petrus. Het derde hoofdstuk en ik lees vanaf het eerste vers. 2 Petrus 3 vanaf vers 1. Ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. We lezen daar het volgende. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuiver en gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn. En het gebod van de Heere en Zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat het vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen branden zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Tot zover, broeders en zusters, de schriftlezing van vanavond. Als deze brief door Petrus wordt geschreven, dan laat hij weten in het eerste hoofdstuk dat hij niet lang meer heeft te leven. De geest van God heeft hem dat geopenbaard. En er is in hem een diep verlangen om, als hij afscheid heeft genomen van het leven hier op aarde, om datgene wat hij aan rijkdommen ontvangen heeft uit de hand van de Heer Jezus Christus, wat hij geleerd heeft, om dat door te geven aan de mensen die naderhand zijn brieven zouden lezen. En daar zijn wij natuurlijk ook een gedeelte van. Hij heeft het over de hoofden van toen gezegd tegen de mensen. En wij mogen daar nu nog van genieten. Hij spreekt over spotters. En als we om ons heen zien, broeder, zuster, dan plaatst ons dat ook in de tegenwoordige tijd. Natuurlijk zijn er altijd spotters geweest. Er zijn altijd mensen die de draak hebben gestoken met het evangelie. Die geprobeerd hebben de Bijbel ongeloofwaardig te maken. En dat kostbare wat God in mensenharten heeft geplant door de Heilige Geest, om daar onzekerheid in te brengen. Petrus spreekt en wekt zijn lezers op tot herinnering. En het is heel goed om te herinneren wat de Bijbel spreekt, broeder, zuster. En we hebben heel veel dingen om over na te denken. Geweldig veel dingen. De apostel Petrus zegt het ons, we hebben een profetisch woord wat zeer vast is en gij doet er goed aan om daar acht op te geven, want het schijnt als een licht in een duistere plaats, het profetisch woord. De profeten hebben deze tijd waarin wij leven in beeld gebracht. Ze hebben daar iets van gezegd. Ze zouden eigenlijk wel in deze tijd willen leven, maar het is hun niet gegund of niet gegund. Zij konden dat niet meemaken, maar ze hadden wel visie erop. Omdat de geest van God hun openbaarde wat er in de toekomst zou gebeuren. Herinnering. Dan praat je over een zuiver gemoed. Je hebt ook onzuivere gemoeden. Zuiver en onzuiver, het is een tegenstelling voor elkaar. Maar als hij deze brief schrijft, dan weet hij, dan roept hij de mensen op een zuiver gemoed te hebben. Want dan kan de Heilige Geest ook zijn werk doen in u en mijn leven. Als wij in de wereld leven, dan betekent ook dat de wereld bezit van ons neemt. Dan komen de dingen binnen en dat wordt dan, laten we zeggen, naast de schrift heel belangrijk. Maar we worden opgeroepen om in een zuiver geweten dingen te accepteren, dingen te lezen. Nu, misschien dat ik een voorbeeld mag noemen. En Petrus, die grijpt er ook op terug. Overigens, de Zoon van God, de Heer Jezus, ook. Als hij spreekt over de reden van de laatste dingen, Matthäus 24 onder andere, maar Lucas spreekt er ook over en Marcus ook. En de Heer Jezus, die noemt daarin de dagen van Noach en de dagen van Sodom en Gomorra, die gaan als het ware een herhaling meemaken. De mensen die nu leven, die gaan als het ware dezelfde weg. En die worden ook gevoed vanuit dezelfde bron, de macht, de duisternis, broeder, zuster. Maar wil het niet hebben over Noach, alhoewel dat het natuurlijk best heel verleidelijk is om deze man ook te benoemen, want het was echt een geloofsheld, kun je zeggen. Hij geloofde wat God zei, heel belangrijk. Geloven wij wat God zegt in zijn woord? Ook al kunnen we de logica niet vaststellen, en dan hebben we er moeite mee om dingen te begrijpen. Geloven we dan nog dat God dat doen kan wat hij heeft beloofd? God heeft geen enkele beperking, broeder, zuster. Psalm 33 vers 9, als ik zo even uit mijn hoofd zeg, daar staat hij gebiedt en het staat er. Hij is de Almachtige. Nogmaals, hij heeft geen beperkingen. En als je dan het geloof nog even toch Noach in beeld brengt, dat geloof van Noach, die een ark bouwde terwijl het in die tijd nog nooit had geregend, want de aarde werd bevochtigd door de dauw. En dan gelooft hij wat God tegen hem zei. Noach, bouw die ark van gigantische afmetingen. En Noach geloofde wat God zei. En hij bouwde de ark en het werd hem tot redding en zijn huisgezin. Nu ga ik even naar Lot. Want je kunt ook een keuze maken in je leven. En keuzes bepalen hoe je verder gaat in je leven. Je wordt als het ware iedere dag geplaatst voor keuzes. En Lot had die keuze ook. En hij trok met Abraham op. En dan op een gegeven moment de omgeving waar ze zich hadden gevestigd, dat verdraagt elkaar niet, er was te veel. En dan gaan ze scheiden. En dan geeft Abraham tegen alle logica in van, laten we zeggen, het gedachtegoed van het Midden-Oosten, geeft Lot de kans om te kiezen. En wat ziet Lot? Hij ziet de vlakte voor hem. En dat was als de Hof van Eden. Hij denkt verder niet na. Want juist in die vlakte lagen ook Sodom en Gomorra. En dat is de vraag, broeders, zuster. Waar bewegen we ons? We kunnen niet uit deze wereld stappen, onmogelijk. Maar we kunnen ons wel bewaren voor dingen die niet goed zijn. En wat zien we? Even in kort samengevat, het duurde niet lang of Lot die zat in de poort, als het ware hij deed mee aan de rechtspraak van Sodom en Gomorra. En Petrus zegt, hij kwelde dagelijks zijn rechtvaardige ziel door de dingen die hij om hem heen zag gebeuren. En ik weet niet hoe het u vergaat, broeder, zuster, maar ik zou naast hem kunnen gaan zitten. Want datgene wat zich afspeelt in deze wereld, het kwelt je ziel. De perversiteit die viert hoogtij. De zonden die hebben zo langzamerhand de hoogte van de hemel bereikt. Zoals dat ook in het Oude Testament zo duidelijk wordt gezegd, broeder, zuster. En als je dat dan ziet, ik denk toch even, u hebt het misschien, ach het is een beetje een horizontaal, maar u hebt het misschien gelezen, het boek van Jip en Janneke. Dat mag niet meer gelezen worden, want dat is te simpel. En dan lees je dat er nieuw verschenen kinderboeken nog nooit zoveel vloeken en rare taal in heeft gestaan dan vandaag de dag. Begrijpt u wat van geest daarachter zit? Onze kinderen worden vergiftigd door breinen die erachter staan en die onze kinderen meenemen naar, want ja, het eenvoudige, alles moet veranderen, laten we maar eerlijk zijn. Er mag niets hetzelfde blijven. En dan zegt de Bijbel, er is bij God geen verandering, nog schaduw van omkering. Hij blijft dezelfde, Hebreeën 13 vers 8, tot in alle eeuwigheid. Broeder, zuster, maar het kwellen van de ziel, met andere woorden, al die zonden die je kunt waarnemen, het is eigenlijk bizar om dat woord maar te gebruiken. We gaan weer terug naar ons gedeelte. Het gaat om de herinnering wat de profeten, want we hebben het gehad over de herinnering, daar echt Petrus ook de nadruk op, over de herinnering. En wat is nu het mooiste wat je kunt herinneren als je bezig bent de Bijbel te lezen? Herhalen. En dan is het zo mooi dat je dingen, als het nodig is, dat er dingen bij je binnenkomen. Ik weet niet van hoe dat bij u is geweest, maar ik ben al van de generatie, wij moesten psalmen en gezangenversies leren op school. Iedere maandagmorgen. En ik moet u zeggen, wat ben ik dankbaar dat ik ze heb geleerd. Wat ben ik dankbaar, want juist in de moeilijke periode van je leven, de tijd van beproevingen, daar kan ik een woordje van meespreken. Tijd van beproevingen, dat er kostbare liederen in je gedachten komen en dat je die voor jezelf in je hart kunt bergen. Ik denk nog even die prachtige psalm, wat zo vaak in mijn gedachten gekomen is als er problemen waren in het leven. En dan kwam die psalm bij me binnen, maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt, ik zal in dit vertrouwen leven en dit melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen waar ik hem verwacht. En weet je, dat is kostbaar, maar dat is de herinnering die je mee hebt gekregen. En als je de profeten leest, dan kun je altijd weer teruggrijpen. En laten we eerlijk zijn, de Heer Jezus onderwees de discipelen vanuit het Oude Testament, want er was nog geen Nieuw Testament. Dus ze waren duidelijk bekend met wat de profeten hadden geschreven, want de Heer Jezus had hun daar les in gegeven. Wat is dat onderwijs belangrijk, broeder, zuster? Er staat in Spreuken 29 vers 18, er staat van als de profetie ontbreekt, dan verwildert het volk. Misschien dat u dat gedeelte kent, nog even een zijspoortje van Ezra. Ezra die terugkwam met Nehemia uit de 70-jarige ballingschap. Kores had er toestemming voor gegeven, maar dat even terzijde. Maar dan op een gegeven moment, dan komt het wetboek uit de kast. En Ezra was een geleerde. Was een onderwijzer, hij kon onderwijs geven. En dan haalt hij dat wetboek tevoorschijn. En dan staat het volk voor hem. En hij leest het voor. Er staat de eerste preekstoel in de Bijbel. Hij stond op een verhoging. En de mensen waren zo onder de indruk dat ze huilden, omdat het woord in hun hart binnenkwam, broeder, zuster. En dat bedoelt Petrus ook. Herinner u wat de profeten hebben geschreven. Herinner u wat de Heer Jezus heeft geleerd. Herinner u wat er geschreven staat in de Bijbel. De laatste van de dagen, daar heeft Petrus het ook over. De laatste dagen, wanneer zijn die ingegaan? U kunt het lezen in het begin van Handelingen. Toen werden de laatste dagen al ingezet. Ja, zegt u, maar we zijn nu toch veel verder gevorderd in de tijd. Ja, dat zijn we ook. Maar Petrus die benoemt het in zijn toespraak. In het laatste dagen zal de geest uitgestort worden. En we leven nu in een tijd, broeders, zusters, en dat moeten we onder ogen zien, dat het gebouw, dat is de gemeente, wordt vergeleken met een huis, met een gebouw van levende hoekstenen, van levende bouwstenen, waar de apostel Petrus ook over spreekt, van levende bouwstenen, dat gebouw bijna klaar is en dan wordt het opgenomen in de hemel. En ik denk dat de Bijbel ons er wil bij bepalen door te zeggen, let op. De Heer Jezus die heeft gezegd, je moet verwachten, je moet klaar zijn om afscheid te nemen als de bazuin straks klinkt. Dan moet je loskomen van deze aarde. Broeders, zusters, het laatste dagen, u leest het in Handelingen 2 vers 17 en ook 2 Timotheus 3 vers 11. Er komen spotters, Judas spreekt daar ook over, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. De gezonde leer zal niet meer worden verdragen. Dus 2 Timotheus 4 vers 3. Er is een tijd, en Paulus onderwees zijn geestelijke zoon Timotheus, er komt een tijd dat men de gezonde leer van de Bijbel niet meer zal verdragen. En laten we eerlijk zijn, we staan met beide benen in de tijd dat het al zo is. Ik wil het toch even benoemen. Onze minister van Onderwijs, Arie Slob, hij had iets gezegd van de scholen, hun identiteit, en de half Nederland is over hem heen gevallen. En zijn collega's ook. En wat moest hij doen? Hij moest de boel weer inslikken, broeder, zuster. En dan vraag ik mij af, en ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt, maar nou vraag ik mij af, waar zijn de Daniëls in deze tijd van de Bijbel zegt? En dan moeten we de dingen niet weer terugtrekken, maar dan moeten we zeggen, Gods woord zegt het. En als God aan het woord is, dan betekent dat we ons daarvoor moeten buigen, broeders, zusters. En dan hoeven we geen excuses te maken, ons weer iets zeggen wat tegen de regels van deze tijd ingaat. Nee, dan moeten we verkondigen wat God zegt in zijn woord. Dat is belangrijk. Het in twijfel trekken, dat gaat het hier ook over in dit gedeelte van de beloften van God. Dat staat hier ook heel over. Dit moeten we eerst, ik zal het nog even lezen, weten dat er in de laatste dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. Waar is de belofte van zijn komst nu? Ik hoop dat u dat weet. Maar goed, we denken nu wel even naar Advent toe. Ik wil wel even nuchter daarover zijn. De Heer Jezus is niet in december geboren, hoor. Maar dat wil niet zeggen dat we dat niet mogen gedenken. Want de wereld viert kerstfeest. En ik heb altijd gezegd van, er zijn mensen die kunnen daar ontzettend druk over maken. Ja, maar de Heer Jezus is niet in deze tijd geboren. Maar laten we nu eerlijk zijn, broeders, zusters. Als de wereld kerstfeest viert, zonder inhoud. Dat is alleen maar lichtjes. En ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar dan moeten wij er tegenover stellen van, hij is gekomen naar deze wereld om het verloren te zoeken en zalig te maken. We hebben een prachtige kans, omdat heel veel mensen één keer per jaar naar de kerk gaan met de kerst. Ik herinner me nog dat ik op een kerstavond werd uitgenodigd in Lambertschaag in het Noord-Holland. Nou, daar zijn de mensen een uitzondering daar gelaten. Die mensen hebben, helaas zeg ik dan maar, weinig met het geloof. Maar ze gaan wel naar de kerk, één keer. Dat is kerstavond. Er zit een kerk die zit bomvol. En dan kun je natuurlijk zeggen van, moet je daar je energie in stoppen? Ja, juist wel. Want dan mag je die mensen voorhouden waarom we echt het kerstfeest vieren. En dan mag je de geboorte van de Heer Jezus onder hun aandacht brengen. En dan mag je vertellen dat hij naar deze wereld kwam om hun te redden. Dat is evangelie, de blijde boodschap. Dat moeten we nooit vergeten. Dat was uiteraard zijn eerste komst naar deze wereld. De Bijbel spreekt ook over een tweede komst. Dat lezen we in 1 Thessalonicenzen 4 en 1 Korinthe 15. Dat is dat hij terugkomt voor de gemeente. Alleen voor de gemeente. En Paulus die is daar heel duidelijk over. Hij onderwijst dat ook aan de broeders en zusters in Thessalonica. Hij is daar heel duidelijk over. Niet mis te verstaan. En dan vragen de mensen, ja, maar hoe zal dat gebeuren? Moet u zich niet afvragen, u moet geloven. Er is bij God niks onmogelijk, broeders en zusters. En als hij dat gezegd heeft, dat hij komt op de wolken van de hemel, met bazuingezang, en dat de graven zullen opengaan. Nu, de meesten van u zullen het weten. Ik heb een dochter verloren en mijn vrouw. Ze liggen naast elkaar op de begraafplaats. En ik ga daar regelmatig naartoe. En dan sta ik daar op de begraafplaats. En dan denk ik, voor mij mag u wel komen, Heer. Voor mij mag u wel komen. Ik ben niet levensmoe. Maar voor mij mag u wel komen. Maar dan is het tevens ook weer een gebed in mijn hart, wat ik ook lees in de brief van de apostel Paulus, maar ook wat Gods gedachte is van, je wilt zo graag nog veel meer mensen meenemen. Die nu nog in zonde leven. Die nog niet hebben gekozen voor de heiland. Want het is toch heel belangrijk. 1 Timotheus 2 vers 4 zegt dan, God wil dat alle mensen behouden worden. Er zijn nog mensen en ik hoop dat u die gedachte, laten we zeggen, niet bij u draagt, die geloven in de uitverkiezing, die geloven dat God de ene afwijst en de andere aanneemt. Denkt u dat? Dan is dat een enorme misvatting. Ik zal u een tekst citeren van de profeet Ezechiël, het 33e hoofdstuk, het 11e vers. Daar staat dat God zegt, ik heb geen lust aan de dood van een goddeloze, maar ik heb hier lust aan dat hij zich bekeert en leeft. Broeders en zusters, dat is het vaderhart van God. Er staat niet in Johannes 3 vers 16, al zo lief had God deze wereld, opdat een bepaald aantal behouden zullen worden, maar ook dat er ieder die gelooft behouden zullen worden. Dat staat er. Ja, zegt u, maar er staat ook in de Bijbel dat je uitverkoren bent. Spurgeon had er een prachtig voorbeeld van. Dat wil ik met u delen vanavond. Spurgeon, die kreeg ook te maken met mensen die dat geloof aanhingen. Van ja, maar er is een uitverkiezing. En hij had een prachtig voorbeeld. Hij zei, de uitverkiezing wil ik als volgt uitleggen. Hij zei, je moet je voorstellen, het is een poort. Even denken aan lied 140 uit de bundel. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. We hebben het dan over de hemelpoort. Hij zegt, met de poort. En je staat voor die poort. En wat staat er voor op die poort? Matthäus 11 vers 28. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Oh, wat een prachtige uitnodiging, hè? Kom! Je wordt uitgenodigd om door die poort heen te gaan. En als je die uitnodiging aanneemt, want dat is nu hetgene wat de Bijbel vraagt van, dat je het aanneemt. Je moet het aannemen wat God je aanbiedt. Denk even aan Johannes, het eerste hoofdstuk. Hij is gekomen tot het zijne. Dat is het land Israël. En de zijnen, de meervoud, hebben hem niet aangenomen. Maar de tekst houdt daar niet op. Het zegt, maar die hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven om kinderen Gods te worden. Broeder, zuster. Je moet het aannemen. God heeft alles in orde gemaakt. Goed, dan ga je door de poort. Ik ben er doorheen gegaan. Ik hoop van u ook. En dan ga je door die poort heen en dan kijk je achterom en daar staat uitverkoren voor het eeuwige leven. Dat is de uitverkiezing. God wil niet dat mensen verloren gaan. In Timotheus 2 vers 4, ik heb die tekst ook gezien. God wil dat alle mensen behouden worden. Dat is het eerste. En tot de kennis van de waarheid komen. Dat is de wil van God, broeder, zuster. Wonderlijke. Het vaderhart van God. Ja, maar zegt u van, God, u weet toch dat er mensen verloren gaan? Ja, dat weet u. En daar ga ik nu niet diep op in, want daar moet je even aan het graven. Maar bij God was alles bekend. Voor de grondlegging van deze wereld wist hij ook welke mensen hem zouden aannemen en wie hem zouden afwijzen. Maar iets weten betekent nog niet dat je het bewerkt. Begrijpt u mij goed? God wil redden. En de duivel die wil vernietigen. Dat is het verhaal hierachter. Waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf dat de vaderen ontslapen zijn, ach, mensen die hier leven, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. We kunnen niet opbrengen om even een pas op de plaats te maken, want we moeten feest vieren. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik kan me rustig neergeven met de Bijbel op schoot of met een boek. En dan kun je gewoon in je huis kun je dat doen. En dan heb je de vrede van God in je hart. Ik hoef niet zo nodig de drang te hebben om op een terras te zitten. Ik zal niet zeggen dat het verkeerd is, begrijp je? Ik heb niet nodig om feest te vieren, omdat het feest voor mij is begonnen toen ik tot geloof kwam in de Heer Jezus. Maar degene die niet geloven, moeten alles in het werk stellen om hun hart, wat er in hun hart leeft, te bevredigen. En het wordt niet bevredigd. De enige die het hart kan vullen. Met een vrede die alle verstand te boven gaat. En een tevredenheid is de Zoon van God. Broeders, zuster. Alles blijft niet gelijk. En dat zien we ook. Je ziet wat er om ons heen gebeurt in de wereld. Dan weten we dat er een neerwaartse spiraal is. De Heer Jezus heeft het ook gezegd. Hè? Hongersnoden. Besmettelijke ziekte. Aardbevingen, dan noemt u maar op, in veelheid van getal, beleven er middenin, broeders, zuster. Maar deze wereld, zegt de apostel Petrus, die wordt bewaard voor het oordeel van God. Het water zal de wereld niet meer vernietigen, maar het vuur wel. En het vuur maakt uit wat goed is en wat niet goed is. Alles wat verbrandt, dat heeft totaal geen waarde, broeders, zuster. Waar hebben we mee gebouwd, 1 Korinthe 3? Met hout, stro of stoppelen, of met goud, zilver of kostbaar gesteente. En het gaat hier om de dag van God. Dat betekent het oordeel van God komt over deze wereld. En dan zegt u misschien, broeder, heb je geen betere boodschap? Ja, ik heb u gewezen op het geloof in de Heer Jezus. Ik heb u eerst verteld dat de gelovigen worden opgenomen in de hemel. Dat ze hem tegemoet gaan in de lucht. En dat heeft de Heer Jezus ook beloofd in Johannes 14. We gaan naar het Vaderhuis. Prachtig, hè? Leeft u ook met dat verlangen? Het is zo vertrouwd, hè, dat Vaderhuis. We gaan naar huis, mensen. Ik denk even de laatste woorden van mijn dochter. 38 jaar. En we gingen voor haar zingen. En toen viel ze even weg in coma en toen kwam ze weer weg. En toen zei ze, dan heeft de Heer me nog niet gehaald. Ze wilde zo graag. was losgemaakt. Tot groot verdriet, natuurlijk is het zo. Hebt u daar geen verdriet van? Ach mensen, ik leef in een wolk van verdriet. Maar ik leef ook in een wolk van hoop. Echt. Maar dan zie je dat als mensen werkelijk verbonden zijn met de Heer Jezus. Dat je bereid bent om te sterven. Toen het onheil, de onheil gebracht werd bij haar, dat ze niet meer geholpen kon worden. Toen zei ze, papa, en hoe nu verder? Toen zei ik, lieverd, je krijgt levenskracht en je krijgt stervensgenade. En wanneer het ene overgaat in het andere, kan ik je niet vertellen. Maar zij heeft de kracht van het leven. Ik hoorde het er nog zeggen, in alle eerbied. Als je een feestje wil vieren, moet je zelf de slingers ophangen. Maar ze kreeg als het ware de kracht van de Heilige Geest. Toen op een bepaald moment kon ze alles loslaten. Ja, geweldig, broeder, zuster. En die dag van God, dat zegt Petrus, ja, daar kunnen jullie naar uitzien. Het is naar de dag van God, het oordeel van God, moet je daar naar uitzien dan? Nou, ik denk dat de apostel Petrus het volgende daarmee bedoelt. Dan zal aan alle ongerechtigheid een einde komen, broeder, zuster. Als die dag begint en God de werken van deze wereld oordeelt door te zeggen, ze kunnen voor mij niet bestaan. Dat betekent dat alles wat in strijd is met het woord van God, dat zal weggaan. Dat zal door het vuur verbrand worden. Al die schatten die wij hier hebben opgebouwd. Och, wat kunnen we wat in het leven roepen. En wat zijn we prestatiegerichte mensen. En wat kunnen we wat klaarmaken. En het zal allemaal verdwijnen. En het zal plaatsmaken voor de vrede van God. Het zal plaatsmaken voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Maar voordat het oordeel komt. Paulus die spreekt over de opname van de gemeente. Petrus die spreekt over de dag Gods. Dat de Heer Jezus Christus terugkomt met zijn gemeente. En zijn voeten plaatst op de Olijfberg. Dan zal, dat zal ook de bekering van Israël inluiden. Broeder, zuster, daar gaat het hier om. Als hij zegt, maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat dit vooral niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Hoe moeten we dat nu verstaan? Is er bij God tijd? Ja, God heeft een tijdskalender. Ik zal het in vogelvlucht even neerzetten. Hebt u wat om na te denken? Van het getal 7 is heilig. Of tenminste is een volgetal in de Bijbel. Hè? Nou, we hebben 2000 jaar, dat noemen we de periode van het geweten. We hebben 2000 jaar voor de wet. En we hebben 2000 jaar van de gemeente, de genade. Van Pinksteren tot de wederkomst. En dan hebben we nog 1000 jaar over van de mensen die zeggen, we hebben geen toekomst meer. Nou, in ieder geval, de wereld zal nog 1000 jaar bestaan, hoor. Dat staat in de Bijbel. Er is nog een vrederijk waar Jesaja over spreekt. Och, wat had die man een geweldige visie op de toekomst, hè. Hij ziet een kind zijn hand uitsteken naar het hoofd van een adder. Hij ziet de leeuw met het lam verkeren. Hij ziet in de geest dat de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Hij ziet het allemaal. En heeft ervan geprofiteerd. Door de geest van God mocht hij dat waarnemen. En heeft hij het opgetekend in de Bijbel. Broeder, zuster. 1000 jaar als 1 dag. En dan hebben we 7 dagen. Maar het 1000-jarige vrederijk is nog niet het einde. De duivel zal weer losgelaten worden. Dan komt er nog een geweldige oorlog. En die strijd die zal beslist worden in het voordeel van de Heer Jezus. En dan komt de 8e dag. En dat is de nimmer eindigende eeuwigheid. Bent u al een kind van de 8e dag? Hebt u al even geleefd? Dat mag u nu al ontvangen, broeder, zuster. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons. En dan kom ik weer op het feit dat God bewogenheid heeft voor het beloorden. En ik wil niet dat enigen verloren gaan. Oh, dat is het vaderhart van God. Hè. Ik ben in een, mijn ouders gelukkig niet hoor, maar ik ben in een familie geboren die geloofde in de uitverkiezing. En ik wil dat toch even benoemen. Van toen ik tot geloof kwam in de Heer Jezus als jonge man. Nooit vergeten, dan herinner ik me dat weer. Hè? Dat ik geknield lag voor een stoel. En mijn hart openmaakte voor de Heer Jezus. Oh, ik had zo verlangen naar hem. Maar wat heb ik hem tegengestaan. Ik had een diep verlangen om te leren kennen. Maar ik maakte de balans op en dan zei ik, oh Heer, nog niet. Want ik wil mijn leven nog leven. Ja. Maar ik moest iets loslaten. En als je iets loslaat, dan kan je iets gegeven worden. En dan kniel je voor de stoel en dan komt er een nieuw leven. Die in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. 2 Korinthe 5 vers 17. Wat een omkeer heeft God in mijn leven gebracht, sinds Jezus nu woont in mijn hart. En toen vertelde ik dat tegen een oom van mij. En weet u wat er kwam? Moet maar zo wezen, jongen. Moet maar zo wezen. En toen vertelde ik hoe het gegaan was. Toen zei hij, je bent een dief. Toen heb ik gezegd, dan hoop ik dat er nog velen komen die ook stelen. Eeuwig leven. Weet u? En God heeft het in mijn hart bewerkt. Om het evangelie, de blijde boodschap te verkondigen. Dat je welkom bent. En dat hij niets afwijst. En dan kom ik weer op die tekst die hij zelf heeft genoemd. Matthäus 11 vers 28. Kom. Kom bij mij. Als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust lezen. Geven. Kom. Kom. Ik sluit af, broeders, zusters. Ik noem nog één keer. Als deze dingen die dus allemaal vergaan. Vers 11. Hoe dan nog hoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvruchten, worden we toe aangespoord. U die de komst van de dag God verwacht en daarna verlangt. Want dat betekent nogmaals, ik wil het ook herhalen, dat betekent dat alle ongerechtigheid, er komt een eind aan. Het is toch geweldig, geen tweestrijd meer, geen twist, geen moeite, geen zorg, geen verdriet, geen rouwstoet, niks meer van dat alles. God alles in al. Alle dingen worden nieuw. En wat zegt de profeet Jesaja? Ik heb het opgetekend, broeder, zuster. In Jesaja 65, vers 17 staat, want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Oh, geweldig, hè? Er zal niet meer aan de vorige dingen gedacht worden. Alles is schoongewassen. Alles wat in het verleden negatief was, heeft God omgebogen naar het positieve. Broeder, zuster, wat een geweldige Heer hebben we dan. En dan mogen we weten en uitzien naar die verwachting waar Petrus ook over spreekt. Maar wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Zegt u dat met mij? Kom spoedig, Heer Jezus, we verwachten u. Ik hoop het van harte. Amen. Ik ga nog een lied voor u zingen en dan spreek ik een gebed uit. En dan even voor de goede volgorde, dan zingen we van het slotlied 108a één couplet. Dan kan ik intussen even de accordeon om mijn schouders hangen. Dus we zingen nu, ik zing nu voor u al de weg, blijf bij mijn heil.
op de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen, die mij voortleidt keer op keer? Zoete troost en zalige vrede heb ik steeds op zijn bevel. Ik weet wat hier mij overkomen, hij maakt al de dingen wel. Weet wat hier mij overkomen, hij maakt al de dingen wel. Al de weg leidt mij mijn heiland, troost geeft hij tot in de dood. Als ik zwak ben in beproeving, sterkt hij mij met hemels brood. Als mijn schreden soms gaan wankelen en mijn ziel van dorst versmacht, geeft hij mij het levend water en vernieuwt mijn levenskracht. Geeft hij mij het levend water en vernieuwt mijn levenskracht. Al de weg leidt mij mijn heiland, door al dat ze stormgebruis. En volkomen vreugde wacht mij in het zalig vaderhuis. Als mijn kroon die gij zal geven aan zijn voeten nederleg, zal mijn lied voor eeuwig wezen, Jezus leidt me al de weg. Zal mijn lied voor eeuwig wezen, Jezus leidt me al de weg.
We zullen de Heere danken, ik wil u daar graag in voorgaan. Dank u wel, Heer, dat het lied ons niet op de lippen hoeft te sterven, hier aan deze kant van het graf, maar dat er ook in de hemel gezongen zal worden, ter ere van het Lam, die geslacht is van voor de grondlegging van deze wereld. We mogen u danken, liefdevolle Vader, voor het wonder van genade, dat u juist ook de apostelen hebt geïnspireerd en sommigen van hem hebben kostbare geschriften achtergelaten die ons bemoedigen en ons zicht geven, niet alleen op het verleden of op het heden, maar ook in de toekomst. Dank u wel dat de profeten van het Oude Testament ons hebben ingeleid in die wonderbare geheimen van u, Heere God. Dank u wel. En door diezelfde geest die de profeten hebben geïnspireerd, Heere, daar mogen wij ook door geleid worden. Uw heilige geest, dank u wel daarvoor. Dank voor deze avond. Dank voor het ontmoeten van elkaar. Dank voor de wonderbare zegen die u geeft door uw woord heen. Uw naam zij geloofd en geprezen tot in alle eeuwigheid. Amen. 108a.
klinkt het op venstige toon. Zijn uw hart en uw stem, geef mij vrees aan hem. Wat doet u met Jezus God zo? Wie tot mij komt, werp ik niet uit, klinkt het hier. O kind van Gods liefde, kom nu. Al waren uw zonden als bergen zo vol, uw heiland wacht op u. Wat bedoelt u met Jezus God zo? Zo klinkt het op venstige toon. Zijn uw hart en uw stem, gebijt reeds aan hem. Wat doet u met Jezus God zo?
you want us to hear.
In Heusmeens vader zijn op God steen voor al zijn kinderen plaatsen bereid. Wijst op een stade voor die leidt naar zalen.
We gaan het tweede vers gaan we nou luisteren van lied 108a. En dan bidden we om de zegen van de Heer. Ik lees dat couplet even voor. Het woord van God dat ook in het heden mensen nog ten diepste raakt. En te midden van vervlakking die bestemming nooit verzaakt. Blijf ons leven zo omgeven dat de kracht in ons ontwaakt die het mens zijn zinvol maakt. We gaan luisteren naar het lied wat onze broeder zal spelen. Dan bidden we om de zegen van de Heer. Mogelijk is, verzoek ik u te gaan staan, dan bidden we om de zegen van de Heer. Dat de liefde van God, onze Vader, en de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, In en door de gemeenschap van Heilige Geest, trooster en leidsman op ons levenspad. Zij en blijven met een ieder van ons. Totdat Hij komt en het geloven overgaat in aanschouwen. Wat een dag zal dat zijn. Maranatha, halleluja, amen.
En als iets dat waggerige leven werkelijk onvervangbaar blijft, wordt al klaarheid als uw waarheid eens de hele aard vervult. Hem heeft dan aan zich geen doel bereikt.
Ik wens u allen de Heere toe. Goedenavond, wel thuis.